BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
Welkom bij de Big Five, betaalbare woningen. Daar hebben we het over, want die zijn amper te vinden. En wie een huis wil, moet alle financiële middelen uit de kast trekken. Nou, dat is niet lang voor iedereen weggelegd. Dus los nou het bijbouwen van 1 miljoen woningen, plan dat er ligt, alles op, of moeten we een andere touwtjes trekken? Dat hoor je deze week in BNR's Big Five van de woningcrisis. Met vandaag de gast Erik Gerritsen, directievoorzitter van woningcorporatie IJmeren, dat huizen verhuurt in Amsterdam en omstreken. Welkom.
Dank je.
We beginnen met 3 stellingen. Eens of oneens, later kunnen we nuanceren. Ja, ja. De grootste veroorzaker van deze woningcrisis is politiek Den Haag.
Oneens.
Als iedereen een beetje meewerkt, kunnen we als woningcorporaties de woningcrisis binnen 2 jaar oplossen.
En oneens.
Oneens. En voor middeninkomens is geen plek meer op de Amsterdamse woningmarkt.
Klopt.
Dat is eens, oké. Okay. We gaan zo eens even definiëren wat nou laaginkomens en middeninkomen. Want dat is voor veel mensen, voor mij ook nog wel verwarrend. Maar eerst even naar u persoonlijk. Want u vertrok in juni van dit jaar als secretaris-generaal bij het ministerie van VWS.
Ja, klopt.
Midden in de grootste wereldwijde gezondheidscrisis in tijden.
Ja.
Bijzonder gevoel voor timing.
Eigenlijk ooit, hè?
Ja. Ja. Bijzonder gevoel voor timing.
Nou, nee hoor. Ik bedoel, waar het om gaat is dat je een organisatie achterlaat die ook zonder jou verder kan. En dat is gelukt. En,
kon u wel weg daar?
Hè?
U kon wel weg daar?
Ja hoor, en het sterker nog, het is goed dat je ze nu dan ook even weer wisselt. Want dit zijn dingen die maar weinig mensen, ik geloof op de minister na, echt 1,5-2 jaar achter elkaar kan doen. Van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat. Overigens was dat, god, dat niet voor mij. Ik kreeg gewoon een aanbod om iets anders te doen. En die organisatie is echt niet afhankelijk van één, ook niet van de hoogste ambtenaar. Dus dat is gewoon prima doorgegaan. En ik heb het 6 jaar gedaan. Dat is vrij lang voor een Haagse topambtenaar.
Mm-hmm. Maar werd er gevloekt toen u zei, ik ga vertrekken? Want er vertrekt dan ook een bakken ervaring en kennis midden in zo'n crisis?
Natuurlijk waren heel veel mensen vonden het natuurlijk wel vervelend en die vonden het jammer dat ik wegging. En tegelijkertijd, nogmaals, je weet gewoon dat het niet afhankelijk is van één persoon. Dus we hebben het zo georganiseerd, ik zeg nog even we, bij VWS, dat als er eens een keer een sleutelspeler weggaat, dat het dan gewoon door kan. Omdat er heel veel goede mensen daar werken. Die het goed kunnen. Er zijn meer mensen gewisseld de afgelopen tijd. En dat heeft geen effect gehad op de slagkracht.
Was dit nou vlak voor Dansen met Jansen of vlak na Dansen met Jansen dat u vertrok?
Vlak voor.
Ja, dat was dus nooit gebeurd als u er nog had gezeten.
Nou, nee, dat weet je.
Die blunder.
Ik heb 1 ding geleerd. Ik heb natuurlijk heel tijd daar echt van dichtbij alles een beetje mee mogen maken. En soms ook dacht dan las ik weer eens wat. En dan denk ik, maar dan kon ik het de dag erna vragen. Intern van jongens, hoe is dat nou gegaan?
Mm-hmm.
Er bleek er altijd een goede reden voor. Dus, en dat kon ik nu niet meer vragen. Dus,
u was net zo verbaasd als wij allemaal dat alle clubs weer open gingen.
Maar dat is allemaal weer herkennis achteraf. Dan denk je, hoe is het mogelijk? Maar ik weet zeker, als ik nou weer naar binnen zou zijn gelopen en had gevraagd aan mijn collega's van, jongens, waarom is het nou zo gegaan? Dan zal er ongetwijfeld een goede, legitieme redenering voor zijn geweest.
Ja, of het is Stockholm-syndroom dat iedereen het dan met elkaar eens is.
Nee, het is allemaal kennis achteraf, joh. Het is zo makkelijk om achteraf, als dan iets misgaat, te denken van, zie je wel, hoe hadden ze zo stom kunnen zijn? Dat heb ik 1,5 jaar mogen meemaken.
Ja.
Op het moment dat ik zelf even niet meer weet wat de afweging was en ik lees het in de krant en denk, nou,
blij dat u daar vanaf bent, van die dynamiek?
Eerlijk gezegd wel. Dat is niet degene wat ik mis. Die ongelooflijke verzengende waan van de dag, waar je ook nog een hele hoop tijd kwijt bent met het bedienen van pers en heel veel kamervragen beantwoorden. En die afleiden van het oplossen van het probleem zelf. Maar tegelijkertijd, het is een fantastisch departement met hele fijne mensen. En ook de mensen daar in het veld, de GGD's, de ziekenhuizen. Het is gewoon een topprestatie geleverd daar. En dat zal over een tijdje ook wel blijken. De meeste mensen hebben nu zoveel coronachagrijn dat ze daar even niet de mentale ruimte kunnen maken om te zien wat er allemaal wel goed is gegaan en hoe knap er is geacteerd. Maar dat komt over een tijdje wel. Ik heb eerder wel eens gezegd, ik kan niet wachten op de parlementaire enquête, want daar mag ik er nog een keer over praten.
Oh ja, daar wordt u uitgenodigd natuurlijk.
Zeker.
Ja,
zeker.
Liggen de dossiers al klaar?
Nou, nee joh, dat heeft ook allemaal geen zin. Maar dan doe ik het gewoon op geheugen.
Ja.
Ja.
Dat is nog vers genoeg. Nou ja, die pers en die vragen die maar afleiden van het werk, dat geldt misschien het komende uur ook wel. Of wellicht gaan we samen hier de woningcrisis op lossen in de Big Five. Vandaar hebben we het over deze keer. U bent sinds een paar maanden, nu sinds juni dus, aangetreden bij IJmeren. Dat is de grootste en oudste woningcorporatie van Nederland. En u zei erover bij het aantreden, wij kunnen het verschil maken, de metropoolregio Amsterdam, en daar draag ik graag aan bij.
Ja.
Hoe gaat u dat verschil maken?
Nou, ik denk vooral door de samenwerking te zoeken. Want dit is een zogenaamd ongetemd probleem. Hè. Dus er is, als je ook de debatten en de discussies ook de afgelopen dagen in dit programma hoort, dan gaat van links naar rechts. En ideologie en marktwerking en wel of geen reguleringen.
Precies. Nou, GroenLinks-wethouder Utrecht zegt meer regulering. Onno Hoes van de NVM zegt nee, juist minder regulering.
Ja, nou ja, precies. Welkom. Dat is dus een ongetemd probleem. Als er dus heel veel verschil van mening is over wat de oorzaak is, wat de oplossingen zijn. Ook gewoon allerlei ethische debatten over eigen verantwoordelijkheid en dat soort dingen. En heel belangrijk. Heel veel mensen zijn nodig voor de oplossing en niemand is de baas. Dus dat is denk ik de essentie van een ongetemd probleem. Nou, dat was maar corona zo, dat is dit ook. Maar wat je dan kunt doen als woningcorporatie, zit je natuurlijk wel op een belangrijk segment. De betaalbare woning voor de mensen met een kleine beurs. En eventueel ook andere kwetsbaarheden. Dus wij gaan gewoon extra woningen bouwen. Wij gaan de bestaande woningen opknappen. We gaan, en we gaan zoeken naar waar dat dan eventueel klemt. He, want bijvoorbeeld het debat over wel of geen regels meer. Ja, ik weet het niet precies. Wat ik meestal doe is eerst eens even alle partijen bij elkaar zetten rondom een concreet project. Bijvoorbeeld, regulering, ja, meer woningen bouwen, dat zijn lange projecten. En de acute crisis is nu. Mm-hmm.
En er lijken alleen, daar kwamen we gisteren ook met Onno Hoes tot de conclusie, er lijken alleen lange termijn oplossingen, terwijl we ook
ja,
maken
wil,
met
nou,
een
dat
korte
is heel
termijn
fijn dat
probleem.
Je dat zegt, want ik zou het ook heel graag over de korte termijn oplossingen willen hebben. En wij kunnen bijvoorbeeld, dus hoe ga je nou slimmer om met bestaand bezit? Hè? Er zijn 6.000 60-plus dames, want mannen gaan nou eenmaal eerder dood, die in een wat nog grotere woning wonen. En wellicht wel hospita zouden kunnen zijn voor een student of voor een economisch dakloze of noem het allemaal maar op.
Als ik zie mijn eindredacteur zeer instemmend knikken, want u heeft het nu over haar moeder.
Als ze dan maar niet met een kostendelersnorm te maken krijgen, en in Amsterdam overigens nog bedacht door de voormalig ombudsman Arre Zuurmond, onder de pannen, daar gebeurt dat al een beetje. Het is nog mondjesmaat, doen we ook aan mee. Ik geloof 200 of 300 gevallen waarin het al gebeurt. Dat is één. Wij doen ook, klinkt een beetje raar, bergruimtes boven in de pijp. Kleine woningen.
Zolderetages.
Dat is eigenlijk mooier gezegd, dankjewel.
Ja, graag gedaan.
Ik neem je aan in de marketingafdeling.
Dat vond ik het ongetemde problemen mooi. Mooie term die net gemunt werd.
Ja, in het Duits is het nog mooi, ungezemd. Maar die zolderwoningen, heel klein hoor, 25 vierkante meter, in overleg met de bewoners, want je hoort dan ook vaak dat sommige bewoners zeggen, ja, dan krijg ik weer studenten, dan krijg ik een studentenhuis boven me, overlast, maar het zijn zelfstandige woningen. En vaak, ze krijgen dan ook wat huurkorting, want ze krijgen een kleinere bergruimte terug. Het zijn kleine woningen voor starters, jonge studenten, van die korte...
En dat is dan zo'n project waar jullie mee bezig zijn. Dus dat is een concreet voorbeeld. Als we nog even wat breder kijken, u zei over dat ongetemde probleem, wat de woningmarkt dus is, die woningcrisis. Het probleem ergens is ook dat niemand de baas is. Ja. Er zijn veel deeleigenaren, veel partijen bij betrokken. Maar daarmee is het ook lastig op te lossen dus.
Nou, kijk, dat zou dan suggereren dat iemand de baas maken de oplossing is. Maar iemand de echt formeel de baas maken in de situatie dat je gewoon nog steeds gemeentes, het Rijk, bouworganisaties, projectontwikkelaars. Je hebt iedereen nog steeds nodig. En die gaan ook niet, nee, zeker niet in Nederland, harder lopen omdat je de baas bent. Dus ik denk dat ook niet de oplossing is.
Nee, maar ik kijk dan naar Amsterdam, waar IJmere actief is. Daar is op dit moment een invaller, wethouder wonen.
Ja.
Rutger Groot-Wassink, die ook genoeg andere dingen te doen heeft als lokale burgemeester. Want de echte wethouder wonen, Laurens Evans, moest vertrekken vanwege grensoverschrijdend gedrag.
Ja.
Juist bij zo'n grote crisis lijkt me dat dan niet wenselijk.
Nee, kijk, dat is zo. Tegelijkertijd denk ik van... je hebt ook hij heeft mensen om zich heen die er al langer zitten. En wij kunnen ook helpen. Kijk, ik denk dat een van de... Ik ben zelf nog op zoek waar het nou precies zit. Maar een van de dingen die je hoort is dat de procedures lang... Dus gemeentes kunnen een bijdrage leveren aan versnellen van procedures, vergunningsprocedures, omgevingsvergunningen, noem het allemaal op. En heel belangrijk, het aanwijzen van locaties. Bijvoorbeeld om flexwoningen neer te zetten. Wij kunnen, als wij gewoon van de gemeente een paar plekken aangewezen kregen, kunnen wij in 2-3 jaar duizenden extra woningen neerzetten. Voor 15 jaar. Die dan, als het dan eenmaal duidelijk is wat er definitief met zo'n plek moet gebeuren, gewoon weer kunnen worden afgebroken en weer op een andere plek worden teruggebouwd.
Dus soort containerwoningen zijn dat eigenlijk? Soort containerwoningen?
Nee, want dat is ook heel belangrijk. Dat is dus, daar begint het al mis te gaan, denken mensen. Ook containerwoningen, slechte kwaliteit, toestanden. Nee, we gaan in Nieuw-Vennep iets doen en dan hoop ik dat snel klaar is. Kunnen we laten zien dat gewoon goede kwaliteit is. En er zijn op andere plekken in het land al wel, in Eindhoven en zo kun je al gaan kijken, dat is gewoon goede kwaliteit. En het gaat om plekken waar je de komende 20 jaar zeker weet dat er nog geen definitieve huisvesting is.
Ja, en daar kun je dan tijdelijk iets neerzetten. Ik wil nog
en
even
heel snel, hè? Ja. We kunnen echt als de gemeente binnen een half jaar bouwrijp oplevert, hebben wij een half jaar later duizenden woningen gerealiseerd in deze regio.
Ik wil nog heel even naar die vraag rondom de baas. Of die er nodig is of niet. En de wethouder die er dus nu een invaller is. U bent jarenlang gemeentesecretaris geweest in Amsterdam. Ja. Poos geleden alweer, maar toch. Als u dan kijkt naar de gemeente met wie u nu ook te maken heeft, wat gaat er mis waardoor processen zo lang duren, waardoor die woningmarkt in Amsterdam en ook in andere grote steden zo op slot zit?
Nou, ik denk dat om dat probleem in het midden blijven liggen. Dus ik denk niet, ik heb ook alweer met belangstelling de afgelopen afleveringen gehoord. En dan wordt er ook weer met vingers gewezen. En jullie willen ook graag weten wie is de schuld. De politiek of de gemeente of nou... Of
maar wat is de oorzaak? Daar zijn we naar op zoek deze week. Wat is de oorzaak van die woningcrisis en wat zijn de oplossingen?
De oorzaak is dat dus 4, 5, 6, 7 partijen rondom nodig zijn om te springen samen. En dan kun je het oplossen. Dus, en dan moet je het ook niet zo abstract houden als de wachtlijst. Maar je moet gewoon heel concreet het voorbeeld van flexwoningen, zijn we nu bezig met de gemeente. En er is ook nog wat debat over of dat wel nog geen goede locatie is. Maar dan ga je gewoon heel concreet zeggen, nou, die locatie, en waarom dan niet? Nou, kom dan met een andere locatie. En welke regel zouden we dan kunnen afschaffen om het te versnellen, et cetera, et cetera. Dat is de manier om het op te lossen. Omdat iedereen wil dit probleem oplossen, want het is inderdaad op dit moment wel, het is een wooncrisis. Het is, nou ja, iedereen maakt het nu mee. Mijn eigen dochters, of tenminste de ene, heeft de mazzel gehad dat ze 6 jaar geleden nog een betaalbare koopwoning van een van de collega corporaties kon kopen. En is zich tegelijkertijd 150.000 euro rijker geworden in 6 jaar vanwege waardestijging. De ander heeft wat te veel getreuzeld en die probeert het nu en die komt niet meer aan de bak.
Ja, en dat zijn de verschillen.
The Big Five. Art Rooijakkers.
Deze week 5 kopstukken over de woningcrisis. Vandaag de gast Erik Geertsen, bestuurder van woningcorporatie IJmeren. We kenden een vliegende start de afgelopen 10 minuten. We gaan wat tempo terugnemen om een aantal dingen in kaart te brengen. Eén daarvan is IJmeren is een woningcorporatie in Amsterdam en de omstreken. U zorgt voor mensen een huis, een dak boven hun hoofd, voor mensen met een bescheiden inkomen.
Ja.
Tot wanneer kom je in aanmerking? Met wat voor banen kom je in aanmerking voor een woning van IJmeren?
Ja, en misschien nog even, omdat jij omstreken zegt, het is heel belangrijk om dan te zeggen Haarlemmermeer, Weesp en Almere.
Ja, anders zijn ze niet gehoord.
Anders denken ze, het gaat allemaal weer over Amsterdam. En het is juist ook dat het in die regio voor een belangrijk deel kan worden opgelost. Dus als het bijvoorbeeld eens een keertje in Amsterdam niet kan, dat je dan even kijkt in de regio, mits goede verbindingen. Maar nou even terug naar jouw vraag.
Ja, naar de stad kijken, we horen veel berichten, leraren, et cetera, kunnen moeilijk een woning vinden.
Ja, daar geldt het dus niet voor.
Dat
dus,
is al
dus,
middeninkomen.
Ja, dat is al middenk. Mijn eigen dochter, die ene dochter die dus basisschooldocenten is in West, die zit al gewoon op een huurwoning van 1100 euro. Komt daar al niet voor een aanmerking. Politieagenten, dus die mensen die zo belangrijk zijn voor een stad. En ik merk het ook. Mijn vrouw werkt bij het Calvijn als teamleider. Heel veel docenten. Zeg uiteindelijk in een sollicitatieproces toch, nou, ik ga naar Purmerend of ik ga ergens anders heen, want het is een rustige school. Ik heb een betaalbaardere woning en ik hoef niet heen en weer te reizen en die hebben vaak ook nog kinderen. Dus dat is echt een groot probleem, maar is op dit moment zit dat niet in het aandachtsgebied van de woning.
Wie komen er wel in aanmerking voor IJmeren?
Tussen de 20 en de... Je moet me niet vangen op de precieze cijfers.
Nee, want bent pas net een functie, dat snap ik. Maar ik ben eigenlijk benieuwd
naar... Je hebt niet kunnen onthouden.
Wat voor baan
maar
heb
tussen
je?
De 20 en de 40.000 euro.
Ja. Ja.
Dus heel veel mensen met een uitkering, met een klein pensioentje. En mensen die op het sociaal minimum zitten.
Ja, en dat zijn de mensen die dus bij u kunnen huren. En nou las ik ergens dat u zei dat voor u fijn wonen een vanzelfsprekendheid is.
Ja.
Maar dat niet voor iedereen het geval is. Ook niet voor bewoners van IJmeren. Kunt u dat uitleggen?
Bijvoorbeeld... ik was laatst, heb ik intensief kennis gemaakt met bewoners van de Kleine Die. Dat is een wijk die, waar de woningen op zijn, maar waar een debat is met de bewoners. Gaan we slopen, nieuwbouw of gaan we renoveren? En renoveren is voor hun prettiger, want dan kunnen ze blijven. En wij zeggen, ja, maar sloop nieuwbouw. Het zijn wel hele oude woningen en het zou mooi zijn om er goede dingen neer te zetten. En dan als je dan heel diep met ze in gesprek gaat, dan realiseer je ineens weer van ja, die mensen wonen daar 30 jaar. Die hebben daar een sociaal netwerk opgebouwd. Het zijn vaak ook heel... Hoe lager de inkomens, hoe meer mensen elkaar helpen in een wijk.
En dan dat komen cliché wij, klopt, en, dat ziet u.
Ja, en dan komen wij even kijken van ja, maar die woningen zijn en zo gaat het niet, hè, want dat gaat aan onze kant ook best zorgvuldig. Maar dan gaan wij, ja, misschien moeten we hier toch echt eventjes. En jullie mogen allemaal terugkomen in die wijk. En je mag misschien ook dezelfde huur gaan betalen en in dezelfde soort woning terugkomen. Maar toch, als je die verhalen hoort, en ze zijn vaak al 1 of 2 keer verhuisd vanuit andere projecten waar ze dan vandaan moesten. Ja, dat is. Kijk, ik verhuis als ik het zelf leuk vind. En ik kom elke keer weer thuis. En dat is voor mij een vanzelfsprekendheid. Maar voor die mensen niet. En hebben vaak ook inkomenswisselingen. Hebben dan ineens moeite om rond te komen.
Dus dat is voor de mensen die in woningen zitten.
Wonen is een basisbehoefte. Hè? Ja. Wonen is een basisbehoefte.
Maar dat is voor de mensen die wel een woning hebben weten te bemachtigen. Ja. Bijvoorbeeld via IJmeren. Maar stel, ja, wat is nu de gemiddelde wachttijd van woningen?
Nou, in Amsterdam 13 jaar. Ja. Omstreken is het 8, geloof ik. Ik geloof zelfs dat het in Haarlemmermeer zelfs nog langer is. Maar in ieder geval veel te lang.
Ja. Terwijl meer dan de helft van de woningen in Amsterdam, sorry mensen, Purmerend en Weesp, maar daar gaan we het toch even over hebben, is sociale huurwoning.
Ja.
Dus er zijn, hoe kan dat dan?
Nou ja, gewoon omdat er gewoon meer vraag is dan. Omdat er meer mensen zijn die er voor een aanmerking komen dan wij op dit moment huizen hebben.
Ja, dan gaat u weer vinden dat ik op zoek ben naar een schuldige. Maar komt dat bijvoorbeeld door scheefwoners?
Nou nee. Kijk, we hebben 12% scheefwoners. Ongeveer, hè, weten we niet precies. Daar zitten ook heel veel kleine scheefwoners bij. Kijk, bijvoorbeeld weer, sorry dat ik daar even uit, want dat heb ik heel erg op mijn netvlies gisteren. Dat is dan een gezin, die hebben ooit 35 jaar geleden in de kleine, die hebben ze dan kwamen ze ook qua inkomen in aanmerking voor een sociale huurwoning. In die 30 jaar gaan ze langzamerhand een beetje meer verdienen. Dan word je dus een scheefwoner. Nou, in dit geval, ik denk dat het grootste deel, die hele grote scheefwoners, die komen in de krant. Dan verdienen ze ietsje meer. Hè, maar zolang ze mogen blijven zitten, dan kan dat. Zou je kunnen zeggen, heb je eigenlijk geen recht meer op een sociale huurwoning. Ze is heel bang dat wij daar ingewikkelde dingen gaan doen. En dan gaan ze met pensioen en dan zakken ze er weer onder.
Ja.
Dat is 1. En 2.
Als je docent bent, kun je in potentie al een scheefwoner zijn, dan verdien je al te veel.
Ja, nou ja, ja. En dan denk ik, als ik dan zie waar het over gaat, wat die mensen verdienen en wat ze dan aan huur. Dat kan tussen de 4. Als je heel erg veel geluk hebt gehad, dan heb je ooit heel goedkoop, 40 jaar geleden, een sociale huurwoning. Die heb je de rest van. Daar ben je altijd in blijven wonen. Dan krijg je steeds hele beperkte huurverhogingen. En dan kun je nog voor €400 in een prachtige wijk in de pijp. Kun je nog steeds zitten. Maar maximaal is het €730 ongeveer. En dan komt er natuurlijk wel weer huurtoeslag afhankelijk van je inkomen. Dus dat is niet wat je betaalt. Maar. Kijk, en het idee, de vraag achter de vraag is waarschijnlijk, als nou al die scheefwoners nou gewoon naar een andere woning gaan, dan hebben we in ieder geval weer 10% vrijgespeeld. Alleen, waar moeten ze heen? Het alternatief is een woning met een huur van 1500, €1700. En betaalbare koopwoningen zijn er ook niet. Dus ik ga ze niet uit die woningen jagen.
Nee. En zou een oplossing kunnen zijn om de grens voor een sociale huurwoning, de inkomensgrens, te verhogen?
Nee, want er komen niet meer woningen van. Kijk, wij hebben eigenlijk.
Want het probleem is nu dus dat docenten, u schetste net het probleem, die gaan liever in Purmerend lesgeven dan in de stad. Omdat naast een aantal andere redenen ze hier geen woning kunnen vinden.
Nee, maar het is bestaande voorraad, dat bedoel ik. Dus het moment dat die grens, dat is weer. Dat is, misschien dat ik dat dan toch mag zeggen, een beetje een typische ivoren toren oplossing. Als we die grens nou maar omhoog trekken. Ja, maar we hebben nog steeds. We hebben al een tekort. En wat wij nou juist doen. Want wij zijn. Dat is natuurlijk wel heel belangrijk.
Het is eigenlijk raar, toch?
Wij hebben geen winstoogmerken. Dus wij kunnen ook een deel van onze woningen natuurlijk een beetje aan de bovenkant van de huur nog doen. En toch zie je dat onze gemiddelde huur is €575.
Ja.
Terwijl we maximaal €730 mogen vragen. Dus dan zie je al dat wij ook in ons eigen toewijzingsbeleid niet altijd zoeken voor degene die het meest kan betalen, gegeven zijn inkomen. Maar dat we gewoon ook proberen de mensen die het meest nodig hebben, dat die bij ons mogen komen.
Ja, maar nu ga ik u even onderbreken. Want u zegt dat het een ivoren toren oplossing. Je zou ook kunnen stellen dat de stad heeft docenten, politieagenten, dat soort mensen nodig.
Moet gewoon extra woningen bouwen.
Die zijn nu niet in staat om een huurwoning te vinden, bijvoorbeeld via IJmeren in de stad. Wel mensen met lagere inkomens. Maar die middengroep moet toch geholpen worden?
Zeker.
Ja.
Zeker. En kijk, en daar waar wij hebben ook nog een beetje.
Maar dat snap dan, ik niet. De weerzin of de weerstand.
Nou, geen weerstand
tegen bijvoorbeeld zoiets als het ophogen van zo'n grens.
Ik heb daar geen weerzin tegen. En,
het was een foute woordkeuze, ik bedoel de weerstand.
En we hebben ook nog een stukje bezit, wat we zeg maar even particulier verhuren, ja. uit een ver verleden. En daar zouden we de hoofdprijs voor mogen vragen. Maar daar vragen we dan ook vaak gewoon meer. Dus daar kunnen we deze mensen wel voor in aanmerking laten komen. Maar ik denk dat daar gewoon ook de oplossing is. Meer betaalbare middenhuur.
Ja. En dat betekent bouwen dus. Bijvoorbeeld die flexwoningen. Want dat zou dan ook voor mensen met middenhuurinkomens kunnen zijn.
Ja, en daar kun je dus op korte termijn. Een normaal bouwtraject duurt 7 jaar. En misschien dat je dat iets kan verkorten als je procedures gaat vereenvoudigen. En wat misschien mensen niet meer 3 keer of 4 keer de gelegenheid geeft om nee te zeggen. En in inspraak maar gewoon 1 keer of 2 keer. En maar dan is het nog steeds pas een oplossing voor, laten we zeggen, 5 jaar. En flexwoningen kunnen in deze regio binnen nu en 2, 3 jaar duizenden extra woningen opleveren. Ook voor middenhuur.
Want wat er nu gaande is in grote steden, we hebben nu over Amsterdam, en dat geldt ook voor andere steden, is een tweedeling. Je hebt aan de ene kant de groep die in aanmerking komt voor sociale huurwoning. Daar ben je dus al niet als leraar of politieagent en verdien je te veel. Ja. En aan de andere kant mensen die genoeg geld hebben om een huis te kopen.
Ja. Of die hele dure huur te betalen.
Ja. Dus die middeninkomens verdwijnen. Dan splitst zo'n stad in tweeën. Dat gaat u aan het hart als oud-gemeentesecretaris.
Ja, zeker.
Dat gaat u aan het hart als nieuwe man bij Emere.
Ja, ook gewoon als mens. Ja.
Wat is de oplossing?
Middenhuur. Kijk, en je
dus
ziet
die middenhuur
dus
moet gebouwd worden.
Ja.
Maar dat is een lange termijn oplossing. Dus wat is.
Nou ja, of, dus dan kom je in dat debat. En dan moet je kijken naar wat nu de dure commerciële huur is. En dan praat je echt over, zullen we het ook echt als een crisis behandelen? En dan moet je gaan kijken, ook met de projectontwikkelaars, zijn jullie bereid om een lager rendement te accepteren? Want dit is zo'n
lager
probleem in deze stad. En dan moet je dus lagere huren gaan vragen.
Ja, en daar hoorden we dan vanochtend van bij de ochtendspits, bij Bas van Werven, dat investeerders, vastgoedbeheerders eigenlijk de Amsterdamse markt steeds minder aantrekkelijk vinden, omdat ze hun rendementen hier niet halen vanwege alle regulering.
Nou kijk, dus dat zou bijna interessant. Dan gaan we al een beetje naar de kettingvraag aan het einde. Hè. Dus dan zou ik een vraag aan zo'n commerciële projectontwikkelaar willen vragen. Van, ik snap dat jullie doen ook gewoon. Ja, je moet geld verdienen, je moet winst maken, je hebt aandeelhouders. Dus het heeft ook helemaal geen zin om daar weer verwijtend over naar elkaar te zijn. Maar ik ben geïnteresseerd dat als men bereid is.
Zullen we meteen stellen, gewoon die kettingvraag? Want morgen is hier dus de gast Helene Aert, CEO van vastgoedbelegger en ontwikkelaar Amvest.
Ja.
Wat was die kettingvraag?
Nou, die kettingvraag is, wat kunnen jullie doen? Of A, ben je bereid om een bijdrage te leveren aan dit maatschappelijk vraagstuk? En dat kan dus ook alleen als je een netter rendement. Een net rendement, wel een rendement, maar een netter rendement. Dus niet het maximale rendement. En wat is er voor nodig om jullie zover te krijgen dat je dat wilt? En als dat dan komt omdat er te veel regels zijn, welke regels zijn dat dan?
Nou, we gaan het ervoor leggen. We gaan straks ook nog de kettingvraag van Onno Huus aan u stellen.
Onno Huus, dat vind ik wel een mooie gesprek.
Dat is wel een veel betere Onno Huus.
Vanaf nu is het Onno Huus.
Onno Huus. Ja. Zo noemen we deze functie. Daar komen we zo meteen op terug. Want die was hier gisteren dus, de man van de NVM. En dan gaan we het ook hebben over bijvoorbeeld fabriekswoningen, over allerlei andere oplossingen die er zijn voor de crisis, die ook in Amsterdam en omstreken is op de woningmarkt. We zijn zo terug met de Big Five.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
Welkom bij het tweede halfuur van BNR's Big Five. Deze week hebben we 5 kopstukken over de woningcrisis. Later deze week spreek ik nog met analist Maartje Martens over ongelijkheid op de woningmarkt. Nou, dat kwam deze week sowieso ook al voorbij. Ook al in het gesprek van vandaag met Erik Gerritsen, bestuurder van woningcorporatie IJmeren. Oudste woningcorporatie van ons land, actief in Amsterdam en omstreken. En net in een bijzin kwam iets voorbij wat ik graag op terugkom. Want we hadden het even over uw dochters. Wonen allebei in Amsterdam.
Ja.
Ook een tweeling, hè?
Ja.
Net als ik.
Ja. Ietsje ouder, 30 zijn ze.
Ja, dat scheelt een paar jaartjes inderdaad. Ja. Maar zij wonen allebei in Amsterdam en er zit een groot verschil in hun situatie.
Ja.
Lig eens uit.
Nou, kijk, het zijn natuurlijk niet mensen die tot de doelgroep van de sociale huur. Hè, want ze hebben allebei een redelijk goede bank, zeg maar even middeninkomen.
Mm-hmm.
En de een heeft dus inderdaad 6, 7 jaar geleden de mazzel gehad om nog een betaalbare koopwoning van een collega woningcorporatie in de wacht te slepen. Ik geloof rond nabij de 3 ton. En dat is nu 5,5 ton waard. Dus die zitten daar gewoon lekker mooi af. In mooie Nieuwedam. Hartstikke mooi afgesloten binnentuin voor de kinderen. Inmiddels. Dus die hebben ook nog weer 2 kinderen. En die andere in dezelfde situatie. Ook inmiddels 2 kinderen. 4 keer opa.
Nooit
in Geuzeveld. In Geuzeveld. Wat aarzelender was over om gelijk al die stap te maken. Het zijn natuurlijk wel stappen, een woning kopen op jonge leeftijd. Die heeft eigenlijk de boot gemist een beetje. En die zegt nu ook van, ik heb ook twee kinderen, ik wil eigenlijk ook wel een tuintje, et cetera. En die gaat dan zoeken. En dan is er daarnaast wordt nog een ander oud project van, nog opgeleverd. Want dat mogen we niet meer, hè, betaalbare koopwoningen maken als woningcorporatie. Maar soms heb je nog, dat zijn lange processen, dat er nog een paar vrijkomen. En die worden nu al voor €460.000 te koop gezet. Hebben we naar gekeken. Maar dan ga je loten. Dus het zijn 40 woningen en 500 mensen die daarvoor in aanmerking komen. Dus heeft ze pech gehad. Dus dat is verschrikkelijk. En dan zie je gewoon dat die tweedeling waar we het over hebben is niet meer een tweedeling tussen arm en rijk, maar is ook mazzel of geen mazzel. Kijk, en in ons geval zou je, ik denk dat je in Amsterdam nu echt even moet wachten, want er wordt zoveel overboden, dat is idioot. Maar als er op een gegeven moment toch nog weer een situatie ontstaat dat er een mooie koopwoning komt, waar, dan zal die altijd voor haar op dit moment onbetaalbaar zijn, kunnen haar ouders nog bijspringen. Mm-hmm. Maar dat is ook alweer willekeur. Hè? Want wie heeft er nou? Hè? Heel veel mensen hebben geen ouders die bij kunnen springen. Dus dat is in ons specifieke geval dan. Dat gaat wel uiteindelijk wel goed komen. Maar even als je er even uitzoomt, dan is dat wel een grote roulette aan het worden. Ja. Met heel veel mazzel versus niet mazzel. Want het is gewoon. Ja, je werkt er niet voor die waardestijging. Hè? Het is niet omdat je er hard voor gewerkt hebt.
Nee. Maar dat is dus die tweedeling die gebeurt zelfs in gezinnen. Zelfs in gezinnen waarbij de vader werkt als.
Ja, en die het, hè, zelfs. Hè, dus ja, maar en nogmaals, ik ga hier niet zielig doen, want wij hebben.
Nee, dat hoeft ook niet. Maar het is meer om exemplarisch te zijn voor hoe het kan lopen in de grote steden.
Dat het niet alleen maar aan de onderkant plaatsvindt, maar ook gewoon in de mensen met middeninkomens. Ja. Ja.
Gisteren was hier Onno Hoes de gast. Onno Hoes zou hem gaan noemen vanaf nu.
Ja, Onno Hoes. Ja.
Kettingvraag voor u, dat was deze.
De vraag die ik aan Erik zou willen stellen is: moet er nog meer regulering op de woningmarkt komen, of juist wat meer ruimte voor corporatie en marktpartijen?
Dat was eigenlijk ook het verschil tussen Onno Hoes en de GroenLinks-wethouder Kees Diepenveen in Utrecht. Ja. De ene wil meer regulering, de ander minder. Ja. En allebei zien ze daarin de oplossing voor deze woningcrisis.
Ja. Nou ja, kijk, het wat provocerende antwoord zou zijn wat meer ruimte en wat minder regelgeving voor de woningcorporaties, want die gaan daar geen misbruik van maken, want die zijn niet winstgedreven. Mm-hmm. En misschien wat meer regelgeving
voor makelaars.
Voor makelaars vooral, he, voor de commerciële markt, want ja, die proberen gewoon, en nogmaals, geen verwijt, het is gewoon hun werk, die proberen er het maximale uit te halen, maar tegelijkertijd was ik wel geïntrigeerd. En ben ik nieuwsgierig naar het antwoord morgen, voor jouw gast van morgen, in de zin van, als er nou ook nog commerciële partijen zijn die in die middenhuur en die dure huur zitten, die en ook in de koop, die zeggen, wij hebben ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid en wij zien hoe groot die crisis is en we zijn ook best bereid om projecten te gaan doen waar we wat minder winst maken, zodat we betaalbare middenhuur kunnen doen en betaalbare koop. Maar daarvoor heb ik wel een aantal dingen nodig. Qua minder regels, nou, dan ben ik heel nieuwsgierig. En dan vind ik het leuk, rondom dat soort concrete proposities, om dan eens met alle partijen om de tafel te zitten en zeggen van, komen we hier nou echt niet uit? Als we dit allemaal willen oplossen en we zitten in één kamer en we blijven net zo lang in die kamer zitten en we komen er pas uit tot we een oplossing hebben, dat ineens blijkt dat die regels best interpretatieruimte hebben en dat we best bereid zijn om hier en daar eens wat maatwerk te leveren.
6 jaar was u secretaris-generaal, toch?
Ja.
Ja, dus is dit ook een functie voor zo'n periode, een jaar of 6?
Je wordt benoemd voor 4 jaar. En als je het goed doet, dan zegt de Raad van Commissaris, je mag nog een keer 4 jaar.
Ja. Want zoals we tot nu toe schetsen, deze woningcrisis, dat is iets wat in die periode van 4 jaar of 8 jaar nooit opgelost gaat worden. Je kan de situatie hooguit verbeteren.
Ja, dat denk ik ook. Maar weet je, dat is dan ook. Ja, dat is dan zo. Maar dat mag ons niet weerhouden van het feit dat we gewoon dat we niet alleen maar blijven hangen in discussies. En ligt dat nou aan de markt of niet? En meer regulering en minder regulering, allemaal heel abstract. Maar gewoon daarom weer nog eens een keer, hè, als mensen luisteren en zeggen, nou, ik weet wel een locatie voor flexwoningen. Of ik heb nog wel ergens wat opbergzolders die we ook kunnen doen. Of ik heb ook wel een mooi voorbeeld. In de Vrolijkstraat hier in Oost staan een aantal, dat heet dan BOG, bedrijfsonroerend goed, staan de plint leeg waar normaal winkels zaten. Daar komen gewoon geen winkels meer. Hè. Dat is natuurlijk ook een ontwikkeling. Sommige plinten zijn, daar zijn winkels heel belangrijk voor de leefbaarheid. Maar bij sommige plinten zullen ook nooit meer winkels komen. Wij willen daar graag woningen van maken. En dan loop je nog wel tegen de gemeente op die zegt van, ja, maar we willen ook nog voldoende bedrijfsontroerend goed in deze gemeente. En dan denk ik, kun je heel lang elkaar bestoken. Je kunt ook zeggen, ja, maar in deze specifieke straat waar wij weten dat we geen huurders meer krijgen voor winkels. Waar we graag kunnen we oudere woningen verbouwen. Achter is ook nog groen, kunnen we weer een tuin van maken. Beste gemeente, kun je in dit specifieke geval nou zeggen van nou, we gooien de bestemming eraf, je mag de woningen bouwen. Op die manier wil ik graag werken. En ik weet zeker dat als Rutger Groot-Wassing nu luistert.
Als de laatste op dit programma, de wethouder wonen nu in Amsterdam bedoelt.
Ja,
he?
Dat hij nog even aan zijn ambtenaren vraagt, wat zit er daar in die Vrolijkstraat? En dat we dan binnen, ja, weet je, binnen een paar maanden daar gewoon weer een paar gelijkvloerse woningen voor ouderen die dan weer langer daar thuis kunnen wonen, kunnen neerzetten.
Want dat is uw grondhouding tot nu toe in dit gesprek. Niet zoveel lullen, maar poetsen. Een beetje Rotterdamse opvatting. Gewoon aan de slag gaan.
Ja, en dan ook eigenlijk ook soms wel werken. De weg ontdekken waar het probleem nou echt zit. Want het zijn vaak, het verbaast me ook wel een beetje nog. Maar goed, dat is als nieuwkomer, mag dat dan hoop ik. En als ik ben, misschien dat ik daar ook een beetje te ver in ga. Maar dat er vaak van die verwijten over en weer. En dan abstract, regels. Maar dan wil ik weten welke regel dan. He, of, en natuurlijk is het zo, dat moet ik natuurlijk even gezegd hebben. Overigens ben ik van mening dat de verhuurdersheffing eraf moet. Want dat is natuurlijk wel raar dat juist in de sociale sector, voor de mensen met de kleine beurs, voor organisaties, woningcorporaties die geen winstdoelstelling hebben, mm-hmm, en al het geld wat ze hebben gewoon op een nette manier of in onderhoud van bestaand bezit zetten of nieuwe woningen van bouwen, voor huren die aantoonbaar niet kostendekkend zijn om die woningen in stand te houden en te bouwen, dan denk ik, dan moet je er, wij moeten vennootschapsbelasting betalen, dat vind ik al gek. En ook nog eens een keertje die verhuurdersheffing. En dat is bijvoorbeeld voor IJmeren 80 miljoen. Daar kunnen we in plaats van nu volgend jaar 500 woningen, zouden we er 900 bij kunnen bouwen, ja, bijvoorbeeld.
Zoveel zou het schelen, 80 miljoen. En tegelijkertijd, dit hoor ik nu uit uw mond, maar dit horen we woningcorporaties al jaren zeggen over die verhuurdersheffing. Ja. Klinkt vrij logisch, ja, zoals u nu stelt. Wat is het toch dat die lobby dan niet slaagt?
Ja, goede vraag. Die vind ik. Kijk, ik denk eigenlijk,
is dit opgelost.
Optimisme is een morele plicht. Als je naar de verkiezingsprogramma's kijkt, dan zeggen bijna alle partijen, van links tot rechts, dat hij eraf moet. VVD zegt, hij moet er niet af, maar we willen er een fonds van maken en dan in ruil voor concrete projecten. Dus dat lijkt goed te komen. Tegelijkertijd de verzoeken om miljarden voor ondermijning en allerlei andere vraagstukken, stikstof, klimaat, die komen ook, die klotsen over de kaders heen. Dus ik moet het nog maar even zien. En ik ben ook wel weer bang dat...
Maar terug naar de vraag, hoe komt het dat die lobby niet slaagt?
Crisis is blijkbaar nog niet scherp genoeg. Kijk, de
crisis is niet scherp genoeg. We hebben een miljoen woningen nodig. Ja. Moet gebouwd worden.
Dat is een vraag die je niet aan mij moet stellen, maar aan de politici die hier aan tafel
Of dus aan de woningcorporatie die dit al jaren zeggen, maar dat blijkbaar niet doorheen gedrukt krijgen.
Dat is een feitelijk correcte constatering.
Ja. Dus Erik Gerritsen gaat al vaart achter zitten.
Nou, kom. De collega's doen dat gewoon hartstikke goed. Sterker nog, ik denk, je zou ook kunnen zeggen, we zijn wel geslaagd, want het staat in de verkiezingsprogramma's. Ja. Dus al die mensen die er al lang zitten, hebben er in ieder geval de afgelopen tijd zo goed gelobbyd dat het nu in alle verkiezingsprogramma's staat, zodat er een hele grote kans is. Ik kan me bijna niet voorstellen dat het niet gebeurt, dat een nieuw kabinet van welke samenstelling dan ook dit gewoon gaat doen. En laten we dan vooral ook uitkijken dat dat weer wordt dichtgeregeld. Van nou ja, we gaan wel de verhuurdersheffing afschaffen, maar dan moet je wel weer aan die en die en die regels voldoen. Want dan gaat dat weer jaren duren. Mm-hmm. Vertrouw die woningcorporatie nou een beetje. Die hebben een act together gekregen de afgelopen jaren na al die parlementaire enquêtes en toestanden. En die zijn maximaal transparant. Die gaan echt niet meer over de scheef.
Ja, is het inderdaad zo transparant en goed? U rijdt niet in de Maserati?
Nee, ik fiets.
Oh, je fietst.
Fiets, ja. En als ik naar Almere of naar Haarlem of naar Haarlemmeer of naar Weesp ga, dan heb ik zo'n klein Peugeotje, sorry dat ik reclame maak, van de zaak, en dan rijd ik daarmee naartoe. Ja,
ja, oké. Okay, ja. Nu is die oplossing dus, of het nou flex bouwen is of flexwoning of niet, zit hem dus in het bouwen van nieuwe woningen, zegt u ook.
Ja.
Er wordt geroepen in Den Haag ook bouwen. 1 miljoen woningen zouden erbij moeten komen. Maar waar moeten die allemaal komen?
Nou, ook hier weer zo'n heel debat. Alles in de stad, verdichten heet dat. Of aan de randen. En dan zeggen er weer mensen, ja, maar dat gaat ten koste van het groen en milieu. En dan zit je in zo'n debat. En ik denk eigenlijk, bij een ongetemd probleem moet je een breed spectrum aanpak doen. Breed spectrum.
Schrijf even mee, bij een ongetemd probleem een breed spectrum.
Breed spectrum, ja. Met antibiotica. En dan zeg ik vast allemaal dingen die niet, medisch niet kloppen. Maar antibiotica, je weet vaak niet bij een patiënt welke antibiotica aanslaat. Dus dan geef je hem alles.
Een cocktail.
En dan hoop je dat er 1 of 2 aanslaan. Dus ik denk dat bij zo'n... Kijk, en dat moet je niet altijd doen, maar als het ongetemd is en het is een crisis, het is urgent, dan kun je beter maar alles proberen. En dan weet je ook dat er sommige dingen niet lukken. En andere dingen
en
wel.
En wat betekent
dan,
alles proberen in dit geval?
Verdichten. Dus wij kunnen soms, als we bepaalde oude wijken waar die woningen echt moeten worden gerenoveerd of schuine-strepen combinatie van sloop-nieuwbouw, kunnen we kijken of we daar ook niet dat we er wat meer woningen terugbouwen.
Dus bijvoorbeeld meer de hoogte ingaan.
Ja, en dat zijn er niet gelijk flats, maar 1 of 2 of 3 verdiepingen. Altijd ingewikkeld met omwonenden. En dan heb je die inspraakprocedures. Maar goed, dat is een manier. Bestaand bezit, hè, heel belangrijk. Slimmer gebruiken. Leegstaande bedrijfsontroerend goed, kantoren, et cetera. En misschien ook een aantal plekken aan de randen van de steden, waarvan je zegt, nou ja, dat is dan weliswaar groen of weiland, maar als we het daar nou concentreren, dan zou dat ook kunnen. Dus ik denk, en we kunnen ons niet veroorloven om alle ballen op verdichten te doen, of op alle ballen op, nou ja, ik zeg het maar even, de randen van de stad te doen. Dat is gewoon, daar is die crisis te groot voor.
BNR Nieuwsradio. The Big Five.
Je luistert naar BNR's Big Five over de woningcrisis met vandaag de gast Erik Gerritsen, directievoorzitter van IJmeren. We hadden het over bouwen en dat eigenlijk dus in deze crisis alles nodig is. Niet alleen verdichten, niet alleen meer bouwen in de stad, ook die stad enigszins laten uitdijen in het groen. Dat is natuurlijk omdat we deze crisis hebben. Maar daar parallel aan is een andere crisis, namelijk de stikstofcrisis. Ja. De bouw ligt voor een deel stil daardoor.
Ja.
Lastig met elkaar te verenigen.
Ja, zo op het eerste gezicht. Maar ook daar moet je dan omdraaien en zeggen, hoe kunnen we het maar, dus hoe kun je dat elkaar gaan laten versterken? En ook hier hebben mensen kijken voor heel veel dingen naar de woningcorporatie. Dus ook de verduurzaming hebben de woningcorporaties een belangrijke rol gekregen van de politiek. Die woningen gasvrij maken. Gewoon ook zonnepanelen. We hebben duizenden zonnepanelen op onze woningen gezet. We hebben heel veel, natuurlijk ook gewoon isoleren en dat soort dingen. 50% van de woningen hebben al AB-label. Dus daar kunnen we heel veel doen. En ook dat bijvoorbeeld dat flex bouwen. Dat is eigenlijk heel duurzaam, want het is je herbruikt. Hè? Dus op allerlei manieren kun je vanuit de woningbouw bijdragen aan. En overigens is het dan wel weer zo, dan denk ik van jongens, je kunt al die eisen stapelen naar de woningcorporaties. Maar op een gegeven moment moet betaalbaar, het moet, nou ja, noem het maar op, hè, het moet kwalitatief goed. Dus daar moet ook wel een beetje geld bij. Alhoewel ik ongelooflijk hekel heb om elke keer te zeggen, er moet geld bij. Maar
geld bij betekent stijgende huur als je betaalbaar en duurzaam
bent. Nou ja, als je zegt, de woningcorporaties moeten dat doen zelf. Ja, dan, hè, met huren die wij mogen rekenen. En dat is prima. Die niet eens kostendekkend zijn om die woningen te bouwen en goed te onderhouden. Ja, dan helpt het wel. Kijk, in de gemeente Amsterdam bijvoorbeeld, even wat goed nieuws. Mm-hmm. Die zeggen, luister, jullie doen wat, hè, als woningcorporatie, bij die woningen die we dus aan het verduurzamen zijn, maar wij leggen er ook wat bij. En als dan er ook nog een beetje geld vanuit Den Haag komt, en dat is in dit geval zo, dan doe je het met z'n drieën en dan lukt het wel. Maar als iedereen alleen maar naar de woningcorporatie gaat kijken, dan moeten wij op een gegeven moment ook een keuze maken van, vinden we duurzaamheid belangrijker of betaalbaarheid? En eigenlijk wil ik niet in dat dilemma komen. En dat kan dus. En het is ook nodig. Want ook dat modulair bouwen, dat duurzaam bouwen, is ook weer een manier om het te doen met minder mensen. En dat is ook nodig, want we hebben ook nog eens een keer een arbeidsmarktprobleem hier. Er zijn te weinig bouwers, et cetera. Dus als je dat slimmer doet, dan heb je minder mensen nodig. En dan kan het ook duurzamer. Dan zou je ook wat ruimte moeten krijgen om te experimenteren.
Ja, maar wat ik altijd heb is, als iemand zegt, als je dat slimmer doet, dan denk ik, nou, tot nu toe zaten er toch ook geen dommerikken. Het is toch niet dat tot nu toe mensen op zoek waren naar domme oplossingen?
Nee, maar ook hier weer. Vaak is het zo dat de investering op plek 1 leidt tot een besparing op plek I. En als die partijen dan niet bij elkaar komen, ja, dan gaat iedereen op elkaar zitten wachten en er gebeurt er niks. De oplossing van die slimme problemen liggen in het midden. Al die verschillende partijen zijn al ongelooflijk druk met zichzelf. Met het hoofd boven water houden, met al die opgaves die ze al hebben. Dus is de manier om dat te doen, is bij elkaar gaan zitten. En dat is een beetje wat ik altijd zeg als het ingewikkeld wordt. Zet die mensen bij elkaar.
Maar dat moet iemand doen. Iemand moet die mensen bij elkaar zetten. Ja. En dan lijkt me toch, van buitenaf bekeken, lastig dat er niet een echte regisseur is.
Nou,
op die
kijk, je zegt terecht, iemand moet dat doen. En dat kan dus ook iedereen doen. Wij gaan dat zeker ook doen. Dus ik denk, als je dat vraagt, wij gaan dus gewoon partijen bij elkaar roepen met de collega-bestuurders van de woningcorporatie. Wij gaan de gemeente, de ministerie, de ontwikkelaars rondom concrete projecten. Want dat is ook veel moeilijker wegkijken.
En dan zegt u, kom allemaal bij elkaar, we hebben dit project, hoe gaan we dit oplossen?
Ja, en wie, maar ik moet investeren en jij gaat besparen. Oké, ben jij bereid een deel van die besparing dan te doen? Ja, maar we willen wel, maar bewoners kunnen dit, of omwonenden kunnen dit 30 jaar tegenhouden. Nou ja, hoe geven bewoners wel inspraak? Maar zonder dat ze, dat ze het 30 jaar kunnen tegenhouden. Welke regel zit dan in de weg? Nou, en als je dat dan bij elkaar. Anders, kijk, als jij krijgt ze hier één voor één langs. Mm-hmm. Dan is het heel makkelijk om over de ander te praten. En ik zeg altijd: als je naar iemand wijst, dan wijzen de drie vingers terug. Maar als je bij elkaar zet. Rondom een gemeenschappelijk beleefd probleem. En je gaat er ook nog vanuit dat ze eigenlijk ook wel intrinsiek gemotiveerd zijn om het op te lossen. Dan kun je ze samen laten springen. Dus ik denk dat dat de essentie is. Bijvoorbeeld ook voor het arbeidsmarktprobleem. Want we hebben dus tekort aan monteurs. We hebben tekort aan projectleiders. We hebben tekort aan materialen, et cetera. Dus straks hebben we dat geld, die verhuurdersheffing. En dan hebben we de regels zijn weg.
Dan hebben we de mensen niet.
En dan hebben we de mensen en de spullen niet. Dus we zullen wel moeten.
Ik snap dit wat u zegt over je moet samen springen en je moet dan elkaars hand vasthouden. Ja. Dus de een staat wat af van de ander.
Ja.
Wat is nu, als we dit concreet proberen te maken, we kijken naar Amsterdam. Wat is nu een kansrijke plek waar bijvoorbeeld fors gebouwd kan worden met flexwoningen in Amsterdam en omstreken?
Ja, dat is een hele mooie vraag. Want als ik nu ga zeggen, nou, ik weet daar en daar wel een plek, dan heb je misschien alweer de weerstand gedaan. Dus ik ga hier even niet een concreet antwoord op geven. Er liggen 8-9 plekken voor beide gemeenten. En dan gaan we binnenkort met de gemeente. En dat gaat echt niet meer lang duren. Ik denk eerder weken dan maanden gaan we er 1 of 2 uitpakken. En dan gaan we gewoon beginnen. Maar ik roep ook hier weer op de mensen die luisteren. Want je moet je creativiteit natuurlijk maximaal benutten. Vaak zijn het ook plekken waarvan niemand eerder had verwacht dat het nog had gekund. Dus iedereen die denkt, ik heb nog wel een plek waar dit kan. Waar we een paar 100 van die flexwoningen kunnen bouwen. e.gerritsen@eimeren.nl.
Oké, dat is gezegd. En het telefoonnummer van BNR Breeks 020-684-4x0.
Kijk.
Krijg ik dan ook bij, zeg ik niet uit mijn hoofd. Ik zit even mee te denken dan. Dus die mensen mogen dan mee naar zo'n plek. Maar waar jullie nu naar kijken, ik noem maar iets. Zou Bijlmer kunnen zijn, Amsterdam Zuidoost of Weesp, hoort inmiddels ook bij Amsterdam. Dat zijn plekken waar dan
plekken
nog
in Amsterdam, voor de mensen die dan denken, oh, wat zou het kunnen? Plekken in Amsterdam waar ooit wellicht wel woningbouw komt. Maar wat zeker nog 20, 30 jaar gaat duren. Nou, daar kun je gewoon mee beginnen, want dan ga je het alvast bouwen.
Wie moet je dan bij elkaar zetten om dat mogelijk te maken? Dat is dus de gemeentes en de corporaties. Wie horen daar nog meer?
Nou, gemeente, corporaties en een aantal innovatieve bouwpartijen, die zijn er ook. Die in staat zijn om in de fabriek het modulair allemaal alvast klaar te zetten. Ook nog met duurzame materialen. Zodat zodra, als het ware, de riolering en elektriciteit is aangelegd, wij echt binnen weken, maanden daar gewoon een wijk neer kunnen zetten.
Hoeveel woningen zouden er gebouwd kunnen worden binnen nu 2-3 jaar?
Duizenden.
Ja. Kunnen we we spreken af over 1 of 3. Kunnen we daarop afrekenen?
Ja. Nou ja, kijk, heb je dat weer? Afrekenen, hè, jongens. Ja, lekker afrekenen. Voor mijn part. Ik vind het prima. Maar nogmaals, de essentie
juist omdat er geen regisseur is op dit
nou, je mag me afrekenen op het feit dat wij, dat wij daar zelf ook actief initiatief zullen nemen, dat wij ook partijen bij elkaar gaan roepen. Als overigens de gemeente zegt, of die nieuwe minister van Wonen, laat mij dat doen, vind ik dat ook prima, want dan laat ik me uitnodigen en dan kom ik erbij. Maar als anderen het niet doen, dan doen wij het.
Waardoor zou het niet kunnen lukken?
Als toch uiteindelijk niemand komt opdagen en als toch die urgentie die voor jou en voor mij zo evident is. En ik denk ook wel. Het mooie van die crisis is dat precies wat je zei, iedereen heeft hiermee te maken. Het is niet een heel klein groepje die geen stem hebben, die niet bureaucratisch vaardig zijn en die de weg niet weten bij Den Haag of weet ik veel. Het is gewoon, bijna iedereen heeft hiermee te maken. Dus dan maakt het mij eigenlijk wel optimistisch dat dit ook een mooi moment is. Een van de redenen waarom ik deze baan wilde is, denk nou, het is inderdaad hardnekkig. Het had eigenlijk 10 jaar geleden al moeten worden aangepakt, maar het is nu ook wel zo heftig. En het is ook zo doorgedrongen tot politiek Den Haag. Dat moet toch lukken met een nieuw kabinet.
Ja. Ja, het gaat me niet om het afrekenen, maar het gaat me om dat de bal niet bij een ander wordt gelegd.
Nee,
dat de verantwoordelijkheid wordt genomen.
Dus je mag mij.
Wat kan Eimeren doen? Wat kunt u doen om dat binnen 3 jaar ook echt mogelijk te maken?
Niet over 3 jaar, mag je ook over 6 maanden al doen. Mag je aanspreken, afrekenen op het feit van, joh, je hebt er allemaal van die mooie ideeën. Heb je daar nou zelf ook aantoonbaar het maximale aan gedaan om het voor elkaar te krijgen, partij bij elkaar te krijgen? Of ben je lekker in die algemene discussies blijven hangen? Waarbij je naar anderen hebt gewezen en heb je nooit zelf stappen gezet. Dus wij gaan ook daar gewoon onze nek uitsteken.
Ja, maar dat is inderdaad het gesprek aangaan. Maar puur het netto resultaat.
Ik noem het wel eens verantwoordelijkheid nemen voor dingen waar je niet verantwoordelijk voor bent zonder de verantwoordelijkheid over te nemen. En als
nog
alle partijen verantwoordelijkheid nemen voor dingen waar je niet zelf 100% verantwoordelijk voor bent, zonder de verantwoordelijkheid over te nemen. Want die andere partijen.
Is dat een tegeltje voor ambtenaren, hè?
Nou, tegeltje voor ambtenaren, voor iedereen, denk ik. Ook voor projectontwikkelaars, voor banken, voor noem het allemaal op. Want kijk, hoe meer mensen die houding nemen, en nogmaals, daar mag iedereen die nu luistert, en jij ook, mij niet alleen over 3 jaar, maar elke dag gaan houden, want zo zit ik in het leven. Maar hoe meer mensen dat doen, hoe sneller we die woningcrisis gaan oplossen.
Ja. Want dat was toch oneens. Als iedereen een beetje meewerkt, kunnen we de woningcrisis binnen 2 jaar oplossen. Dat zo makkelijk is dan.
Nee, maar we kunnen wel een hele grote eerste stap zetten.
Ja, ja. Wie en de grootste veroorzaak van de woningcrisis politiek Den Haag, zei je oneens?
Nee,
dat ga ik niet wijzen. Is de grootste veroorzaker?
Nou, we zijn dat met elkaar. Kijk, dat is een beetje, dat is ingewikkeld. Dat zie je bij al die dingen rondom toeslagenaffaires en coronacrisis. Niemand bedoelt het. De uitkomsten zijn afschuwelijk en niet acceptabel. Ja. Maar je kunt niet 1 partij aanwijzen.
Was het maar zo makkelijk.
Ja, dat was. Het helpt ook niet, want dan gaat iedereen in schuttersputjes en gaat defensief en gaat naar de andere wijze. Nee. En dan leren we niet, dan worden we niet beter. Dus ik doe daar liever niet aan mee.
Ik wens u veel sterkte in de nieuwe functie de komende jaren. In ieder geval dus nog 4 jaar, mogelijk daarna nog 4 jaar erachteraan. Erik Gerritsen, directievoorzitter bij Woningcorporatie IJmeren. En dank voor de komst.
Graag gedaan.
Alle afleveringen van BNR's Big Five zijn terug te luisteren, zeg ik natuurlijk. De podcast te vinden op de BNR-app en ook op bnr.nl. En nu op deze zender Iwan Verrips met BNR Breek. Tot morgen.